dat merk ik in deze tijd soms wel, dat mensen zeggen, nou, dat is zo groot wat jij hebt. Dan denk ik, ja, dat klopt, maar ik ben nog steeds gewoon Niels. En voornamelijk wil ik ook gewoon lekker naast jou staan. En ja, ik ga sterven. En ja, ik heb een verschrikkelijk traject gehad de afgelopen 1,5 jaar. Maar nog wil ik me ook gewoon dan weer even mens voelen. Dan wil ik ook jouw verhaal horen. En dat vind ik heerlijk.
Dit is aflevering 2 van de podcast Alsof het je laatste dag is. En deze keer praten Niels en ik over chemo, eenzaamheid, liefde. Met een vleugje humor. Niels.
Nou.
Het is 2 weken later.
2 weken later, ja.
Ja. Korte koppie. Maar niet van de chemo al.
Nee, dat heb ik zelf maar afgeschoren. Nou, mijn zus.
Oh, ja.
Die wou het graag doen. Maar ik vond het niet zo erg. Het staat me ook wel.
Ja, het staat je fantastisch.
Maar ik ga niet wachten tot de plukken komen.
Oké.
Dat vind ik, dat heb ik bij mijn moeder gezien en die heeft het op haar manier gedaan, maar ik dacht, nou, dat heb ik geen zin in. Dat vind ik confronterend. En ik vind het fijn dat het er al af is en dat ik gewoon me zo aan de wereld laat zien en het voelt fijner.
Ja, wat grappig dat jij, nou ja, grappig is het helemaal niet goed in dit opzicht. Mijn moeder die heeft ook de kapper laten komen en dat was een vriendin. Dus ik nu ineens, door jou komen er ook allemaal weer beelden terug. Dus ik dacht ook van, goh, wat ga ik zien als ik Niels zie? Schrik ik dan? Denk ik dan terug aan mama? Maar het is eigenlijk een heel vertrouwd beeld, want zij had ook zo'n korte koppie.
Ja. Ja, en jij hebt het niet gedaan, hè? Nee, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Hoe heb jij dat gedaan?
Ik had de mazzel dat de chemo bij mij geen haaruitval veroorzaakte.
Oh ja.
Dus ik had die chemo. En dat is aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant ziet ook niemand aan je dat je ziek bent. Het is heel dubbel, hè? Wil je dat mensen het zien of niet?
Ja, voor mezelf? Is dat een vraag? Ja, voor mij mogen mensen het ook wel zien, want ik ben natuurlijk best wel open erover. Dus dan denk ik, ja, ik schuw ook het niet. Ik denk dat ik het niet erg vond dat mensen het zagen. Ik denk alleen, lijkt mij, ik zat even naar je verhaal te luisteren over je moeder. Ik dacht, het lijkt mij als kind vond ik het nare al. Ik was 25 toen mijn moeders haar uitviel. Jij was wat jonger, denk ik.
14.
Dus ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou was. Want ik vond het best wel confronterend toen dat uitviel en mijn moeder daar zat. En ik dacht, ach.
Ja, ik heb een levenslang afkeer van die spuugbakjes gehouden.
Oh ja.
Maar dit is ook zo lang geleden. Mijn moeder die zou nu net gisteren 82 zijn geworden. En ze is 41 geworden.
Ja.
Dus kun je nagaan hoe lang het geleden is dat... Dus gisteren was haar verjaardag. Maar in die jaren 80 was chemo gewoon experimenteel. Wat ook weer een heel mooi gevoel is, want dankzij mensen als mijn moeder in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis is die chemo zo doorontwikkeld. En het kankeronderzoek heeft zij ook aan bijgedragen, alleen voor haar kwam het te laat.
Ja.
Zij werd er echt zo ontzettend ziek van.
Maar je werd er gewoon helemaal platgelegd, hè? Ja. Alles toch? Ja, dat was niet zoals nu netjes een kuurtje voor je.
Het was echt... Maar goed, het was tegelijkertijd te laat voor die kanker in haar maag, die al overal op een gegeven moment zat. Maar ik vond dat kaal zijn niet zo erg, want ik werd erbij betrokken. Misschien is dat ook wel heel belangrijk, ook voor mensen die hier ook mee te maken hebben. Hou kinderen niet weg. Mijn moeder heeft mij overal bij betrokken, mijn broer ook. Dus ik ben ook gewoon, ik heb naast haar gelegen op het ziekenhuisbed, ik ben bij de sterven geweest. Al die operaties werd ik van op de hoogte gesteld. En ik weet dus nog heel goed dat José de kapster kwam, zoals bij jou Ingeborg. En dat geen verdrietige bijeenkomst was. Het was, zij nam daarbij de regie en ze zei, kijk, heb ik eindelijk een kort koppie, wat ik ook altijd wilde als kind. Kort haar, net als mijn broer. Het stond daar ook verschrikkelijk goed. Ze had wel een pruik, maar ik geloof dat ze die maar een paar keer heeft opgehad. Dat vond ze eigenlijk helemaal niks. Het is voor vrouwen ook weer anders dan mannen.
Dat denk ik ook echt. Dat verschil voelde ik ook. Maar goed, vertel verder.
Ja, nee, maar dat is dat. Ja, maar ik vond het mooi als je in openheid dat hele gevecht aan kunt. Wat gevecht? Het is een verandering. Je lijf verandert door die chemo. Jij vertelde net ook even dat iedereen er anders mee omgaat. Hè? Dus jij komt daar gisteren voor de tweede chemo in het ziekenhuis. En daar zit een man helemaal in zijn uppie.
Ja. Zeker, ja, ja. En ook daarin kan ik echt denken, oh, dat is jouw keus. Dat heb ik veel meer nu. Er zit geen goed of fout in hoe je ermee omgaat. Echt totaal niet. Ik kan wel denken, nou, dat is eenzaam. Maar goed, misschien voor die man helemaal niet. Misschien is het zijn manier om daarmee te dealen. En Mijn moeder heeft ook weer heel anders mee gedeeld of mee omgaan dan ik. En daar zit geen, ook weer dat ik denk, oh ja, soms kan ik er ook weer wat van leren of kijken van, hey, hoe doe ik dat dus?
Kun je vertellen hoe jouw moeder ermee omging en hoe jij ermee omgaat? Wat is het verschil dan voor jou?
Nou, mijn moeder was natuurlijk mijn moeder, dus die was best wel open. Ze vertelde wel, ze wist ook echt wel dat ze ging sterven, dat besefte ze goed. Maar ik denk ook dat ze als moeder misschien weet, ja, ik ben natuurlijk nooit vader geweest, maar ik denk dat je ergens altijd iets wil beschermen. Van, ik wil niet alles laten zien als ouder. Hè? Dat deed mijn moeder in ieder geval. En daar vond ik, ik kon ook helemaal niet die gesprekken voeren die ik nu voer met mensen over ziek zijn. Ik was toen ook een man die zijn moeder nog nodig had. Ik was 25. Ik hing best wel veel aan haar. We belden elke week. Ik was denk ik vooral ook heel hard bezig met hoe moet ik leven zonder haar. Wat verdrietig dat ik haar al moet missen. Dus er was in mijn optiek vanuit mijn kant ook weinig ruimte voor haar proces. Dus zij heeft dat misschien ook wel heel goed aangevoeld door gewoon de moeder te blijven zo lang mogelijk die ik wilde. En daar ben ik haar mega dankbaar voor. Dat vind ik echt zo krachtig. En ik deal er anders mee omdat ik het zelf ook nodig heb vooral. Ik vind het fijn om te delen door verbinding. Ik dacht ook wel eens van nou deel ik niet te veel, maar toen ja, mijn thema is ook heel lang geweest van geen podium durven pakken, niet in het licht staan. Het is, hou je maar klein, kom maar niet boven dat maaiveld uit. Terwijl ik nu voel van dat universele, die boodschap die jij ook hebt gevoeld toen je ziek was, dat mag gedeeld worden, dat is gewoon oké. En mensen willen het ook wel horen van, ja, hoe is dat nou als je gaat sterven? En het helpt mij ook juist doordat de gesprekken met anderen, ook zo'n podcast als deze, ik hoef soms minder uit te leggen, want mensen appen heel veel en dat is echt zo lief, maar soms weet ik gewoon niet wat ik moet schrijven. Want dan denk ik, ja, en dit is ook een soort platform om te zeggen, ja, zo is het voor mij. Voor de ander kan het totaal anders zijn als die doodgaat en kanker heeft, maar voor mij is het zo.
Ja, ik vind dat heel mooi, want er spreekt ook iets uit van je hebt respect voor die ander. Je oordeelt niet over hoe zo'n man die daar helemaal in zijn uppie zit. Daar hoeven we helemaal niks van te vinden.
Nee, je krijgt wel even een rilling van, omdat ik hem gun dat hij ook geknuffeld wordt of dat hij gezien wordt. Maar misschien wordt hij wel heel erg geliefd door zichzelf. En wie ben ik om daar iets van te vinden? Hè? Dat is mijn perspectief, mijn brilletje die zegt, ja Niels, dat heb jij nodig.
Ja, en ik vind het ook wel heel mooi en ook heel ontroerend. Onze moeders.
Ja, onze lieve moeders.
Precies in zitten in waar ze ook nu zijn.
Vast samen.
Wat ik pas veel later ook realiseerde, wat jij nu ook zegt. Hè, mijn moeder hield ook de moederrol. En als mensen aan mij vragen, heb jij rouwbegeleiding gehad? Nee. Maar wel in de vorm van, als je nu, hè, nu leid ik zelf startende rouwbegeleiders weer op.
En je bent zelf moeder?
Ik ben zelf moeder en je leert ze van allerlei technieken. En gisteren zei ik ook weer, ga maar op je handen zitten en leg alles weg wat je hebt geleerd. Want het eerste wat je doet is aansluiten bij iemand. Als iemand jou zijn verhaal wil vertellen, kan je dan luisteren. En in geval van mijn moeder, en ook jouw moeder, wat fantastisch dat ze ons toch ook nog in die hele moeilijke periode voor hun hebben begeleid. Moet je voorstellen wat dat betekent, ook voor jou nu. Hè? Je zei dat de vorige keer al, mensen die kijken naar jou, maar jij kijkt misschien wel naar honderden mensen.
Maar dat deed je vast ook toen je ziek was.
Ja, ik wilde heel graag, net als mijn moeder, wilde ik heel graag de meiden meegeven dat ze verdrietig mochten zijn, maar dat ze ook verder mochten gaan met hun leven. Dus dat zijn twee sporen. Dus het spoor van wat uitgesleten is, wat nooit meer gevuld wordt. Het is ontzettend hard om, net als jij en ik, jong geconfronteerd worden met de dood. En bij jou nog eens, en ik ook nog eens. Al zit ik hier heel anders dan jij. En dat mijn moeder dat mee heeft gegeven. Mijn moeder zei bijvoorbeeld ook van, ook als jij later zelf moeder bent. Ook als jij later zelf de liefde van je leven vindt. Dan mag je zielsgelukkig zijn, maar het is niet raar als je dan ook je nog eens heel erg rot voelde, Daan. Want je hebt je moeder nog zo nodig. Ik heb me wel als kind schuldig gevoeld en als volwassene ook. Van jeetje, ze was zo'n goede moeder, was ik wel een goede dochter.
Oh, en wat is dan je antwoord?
Ja, nu wel ja. Ik heb me wel heel schuldig gevoeld. Herken je dat?
Nou, ik heb me meer schuldig gevoeld dat ik toen ik erachter kwam hoe ziek zijn is, dat ik daar eigenlijk nooit echt oprecht naar heb gevraagd bij haar. Van, joh, mam, hoe alleen was het misschien voor je en kon ik ook iets voor jou betekenen? Dat vond ik wel naar van mezelf. Dat ik voelde van, ach mama, nu ik zelf in de traject zit naar, nou ja, hopelijk duurt het nog een poosje, maar dat ik ga sterven, dat ik dacht, er zijn zoveel mensen die het wel aan mij durven vragen. Misschien ook wel omdat ik de open houding durf te laten zien. Maar mijn moeder, ik had het gesprek met haar daarover graag gevoerd, misschien met de man die ik nu ben. Dus dat is ook weer onrealistisch. Dus daarom voel ik me er ook niet meer schuldig over. Omdat ik dacht, ik was toen ook een hele andere Niels, andere fase. En ik hoop dat ik haar nog weer zie en de kans krijg om het er eens over te hebben. Van, joh mam, hoe was het nou voor jou om ons allemaal los te laten? Maar ik hoop heel erg, als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, ik had het best wel eens even kunnen vragen. En misschien durfde ik het niet, misschien wilde ik het niet, misschien vond ik het te confronterend. Dus daar heb ik me wel schuldig over gevoeld. Ik heb geprobeerd in alle macht bij haar te zijn, dus we gingen weekenden naar huis als kinderen. Maar echt vragen, hoe is het voor jou om te sterven? Die vraag kreeg ik ook niet over mijn lippen, denk ik. Ja, dus schuldig, meer dat ik denk, ja, ik had het wel willen weten nu, in 2023, niet in 2011. Nee, toen ze stierf, ja.
Ja, ik heb pas veel later geleerd hoe nuttig het ook kan zijn dat je die gevoelens wel toelaat. Dus ik heb ze heel lang weggestopt, ik vond het zo erg. Af en toe kon me dat echt bij de keel grijpen, zeg maar. Van jeetje, hoe heb ik nou gewoon kunnen vragen of ik gewoon carnaval mocht vieren? Terwijl zij gewoon een week, dat was een week voor haar dood. Nou ja, het heeft als resultaat gehad dat mijn moeder zei, dat kind moet uit Almelo naar Amsterdam komen. Ik wil er een hele week bij me hebben, want die heeft echt geen idee dat ik ga sterven. Zij haalt mij naar Amsterdam en we hebben echt een hele week afscheid kunnen nemen. Maar dat deed ze zonder boos te zijn. Zei, ach meisje, volgens mij, ik kwam binnen en ik zag haar, ik schrok me helemaal kapot. Het lag gewoon een stervende vrouw.
Ja.
En ik heb van haar geleerd om niet rancuneus te zijn, niet verbitterd te zijn. Van bitterheid wordt iedereen ziek. Zij zei, het is onmacht, het is niet onwil. En nu zijn we hier en we gaan met elkaar over het leven praten. Had ze ook niet
fantastisch.
Ja. Ja, dus als ik dan later me schuldig voelde, dacht ik, ja, maar ik wist het ook niet. En ik was 14. Ja, dat vind ik mooi wat jij net zegt. Als ik nu als vrouw van 55 met haar, ik ben 14 jaar ouder dan zij is geworden.
Ja.
Hoe zou ik nu met haar praten?
Anders, denk ik.
Ja.
Ja. Maar ze blijven altijd daar, hè? Mijn moeder blijft altijd in 2011. Ze groeit wel mee. Maar ik weet niet of het voor jou was, maar ik had ook nodig dat ze van haar voetstuk een beetje afviel.
Ja.
Mijn moeder was bijna een godin in mijn hoofd toen ze overleed. Zij kon niet zoveel fout doen. En ik moest echt leren door heel veel therapie en gesprekken dat ze ook een mens is geweest. En dat ze ook heel veel heeft gegeven en ook heel veel niet. En dat zo, als je dat, toen ik dat allebei ging aankijken van, oh ja, ze heeft dat gedaan en dat heeft ze ook niet gegeven, toen werd ze weer mens en daalde ze af naar een fantastische moeder en ook gewoon een vrouw die het ook probeerde in het leven.
Wil jij dat voor jezelf ook? Wij mogen niet denken, Niels is echt
zeker,
goddelijk.
Zeker. Nou, ik hoorde in het team van de HU toen bekend werd dat ik ziek was, dat even een collega van ons ook even, nou, die had even gezegd van, nou, het was ook gewoon Niels, een collega die toen hij op de basisschool werkte, zijn lokale rommel was en dingen vergat. En ik vond dat fijn. Ik dacht, ja, ik wil dat ook heel erg juist. Van, ik hoop dat mensen de lessen uittrekken hoe ik nu vertel, maar ik was ook vooral gewoon Niels. En ik was soms een beetje chaotisch. En ik vergat ook dingen. En dan vroeg een student weer feedback en dacht, oh shit, waar stond dat op mijn lijstje? Maar gewoon dat menselijke van ook de overledenen of de mensen die ziek zijn, dat maakt het juist. Mijn moeder maakte het weer mooier. Dat ik dacht, oh ja, je was ook echt een hilarisch mens ook gewoon in hoe je hebt geleefd. En misschien heb je dat bij jouw moeder ook wel hoor, maar gewoon dat iemand weer mens wordt of zo.
Nou, ja, ik moet vreselijk om lachen, want wij houden allebei niet van goeroes. Zij was wel een voorbeeld. En het is zo verschrikkelijk lang geleden, dus ik weet heel veel dingen niet meer. Niet hoe de stem klonk. Niet, ik weet die laatste maanden weet ik heel erg goed. En ik kan mijn jeugd goed herinneren. Toen was ze best streng. Zoals wat moeders uit de...
Zeker.
Ja, hè? En ik zei altijd, mijn moeder is eerlijk streng. Mijn moeder zei ook, als je in de spiegel kijkt en je durft het jezelf niet aan te kijken, ligt niet aan de spiegel, ligt aan jou. En mijn vader dat is veel korter geleden. 20 jaar, 23 jaar is ook alweer lang, maar gewoon... Die zei zelf altijd bij leven, hey joh, ik wil als je ooit een uitvaart voor me moet doen, ik wil niet op het podium, hou me van dat podium af. Ik ben gewoon een mens en mijn vader was hilarisch.
Ja.
Mijn vader was heel impulsief, dus hij kon heel veel grappige dingen doen. Heel veel goede dingen naar Polen rijden met heel veel kleding. Toen nog gewoon heerlijk lachen en fijne dingen voor zichzelf doen en voor ons. Zij ontzettend lief voor de kinderen. Dus daar van hem heb ik wel het voorbeeld gekregen dat je gewoon mens moet blijven en dat je ook fouten mag maken.
Zeker.
En dat wil ik ook heel graag.
En dat ik nog steeds onhandige dingen doe. Ja, gewoon zo simpel is het. Ja, en mijn moeder deed dat ook. Dat was gewoon, ik zat gisteren nog op de bank en toen irriteerde ik maar fruitvliegjes. En dan ben ik opeens helemaal druk met fruitvliegjes. En dan vind ik dat irritant. En dan denk ik, waar komen ze vandaan? En opeens is dat een heel ding. En dan denk ik, ja, dat gelukkig hebben we dat als mens ook. Gewoon hoe ziek je ook bent of wat je ook meemaakt. Je hebt altijd ook je irritaties, je alles.
Ja.
Ja. En misschien juist ook wel als je chemo krijgt. Tenminste, voor mij geldt dat. Dan ben ik wel iets minder leuk.
Ik had opgeschreven chemo, hoop en liefde.
Oh ja, ja.
Weet je nog, we hadden geloof, hoop en liefde. En de hoop was dat kleine meisje dat je toch aan de hand meesleept van... We houden nog even vol tot de zomer. Geloof wil ik het ook nog heel graag een keer met je over hebben. Liefde ook. Nou, die twee mannen van ons die jou en mij ondersteunen, die zijn nu met elkaar aan het lopen. Dat vind ik ook fantastisch, hoe die elkaar dan weer vinden. Want voor hun is het ook weer heel anders.
Ja,
voor
zeker.
Een kind is het anders als je het jezelf treft. Ik kan me niet voorstellen hoe het voor Lambert is en hoe het voor Peter is geweest.
Nee, dat kan ik ook echt niet indenken. En soms probeer ik het een beetje. En daar word ik er ook weer, voordat ik ook zei, daar word ik verdrietig van. Dan denk ik, ja, ik kan daar niet bij komen. En dan is het echt weer proberen naast hem te staan. En dat hij kan uiten wat hij vindt. En hij doet dat echt knap. Ik vind sowieso dat hij eigenlijk een vlag verdient.
Ja.
Een lintje voor wat hij voor mij doet. Dat zien heel veel mensen niet. Maar hij ziet ook alle klote dingen. Gewoon de pijn en de stoma's die verwisseld moeten worden. En, hij is nooit vies van me. Ik denk wel eens, had ik dat andersom ook gedaan? Ja, natuurlijk wel, maar je kan het je niet indenken. Ik kan het niet voelen voor hoe het is voor hem. En dat is ook dat we daarin dus ook een stukje eenzaam zijn. En alleen maar praten helpt me. Ik praten van hoe is het voor jou, hoe is het voor mij, wat gebeurt er bij jou, wat gebeurt er bij mij. En ik denk dat we dat goed doen. Dat we voelen van, er staat iets heel groots te wachten, we gaan elkaar loslaten. Maar dat raken we soms even aan en soms zit hij daar helemaal in of ik... Maar ik vind dat hij ook een enorm podium verdient. En, dat geef ik hem misschien nu ook wel door deze podcast. Maar gewoon, hij zou het zelf niet zo fijn vinden, weet ik niet zo goed. Maar gewoon, partners krijgen ook een flinke klap als dit je overkomt. Hmm. Ik vind ook dat hij zijn vrijheid moet houden. Dat ook.
Ja.
In dingen doen bedoel ik. Mm-hmm. Dat je niet vastgekluisterd zit aan huis.
Ja. Maar wat je zegt... Wat ik heel knap vind ook, dat herken ik wel. Dus een podium, een vlag voor onze beide partners. Hij was niet, Peter was niet mijn vader. Was niet mijn mantelzorger. En dat is volgens mij Lambert ook niet.
Nee.
In alle kwetsbaarheid, want jij bent stuk, ik was ook stuk. Dan heeft hij me heel laten zijn. Dat zat ik net ook te denken. Hij ziet je nog steeds als je partner.
Enorm, ja.
En je mag dus ook nog steeds Niels zijn die de fruitvliegjes probeert te bestrijden.
Ja.
Hij ziet jou gewoon nog als partner.
Jazeker. En daar vecht ik ook voor, hoor. Daar doe ik gewoon mijn best voor. Want zodra ik denk, hé, dit gaat te ver, dan schakel ik de thuiszorg in. Maar gewoon dat iemand altijd meegaat naar het ziekenhuis. Dat iemand... Mijn familie wil het ook doen, maar ik dacht wel van... Een partner is toch anders. Ik weet niet of dat voor jou is, maar dan durf ik net iets meer te laten zien. Net iets meer kwetsbaarheid. En we kennen elkaar nog niet zo lang, maar dat zo loopt is natuurlijk voor mij super uniek. dat hij dat kan en dat hij ook goed voor zichzelf kan zorgen. En ook echt wel zegt als hij zegt, nou, maar dat vind ik niet zo oké of dat vind ik niet fijn. Ik ben daar heel blij om, want dan blijft het gezond. Maar vooral ook dat hij er gewoon is. Hij zal dat heb ik nu nodig en hij misschien ook wel van mij.
Ja. En hij zet je ook niet op een podium, hè?
Nee, helemaal niet. Nee, hij is trots op me, maar hij zal nooit... we lachen ook heel hard om de domme dingen die ik doe. Ja.
Ja, en dat is denk ik ook weer iets magisch. Dat kan je dus ook niet... wij proberen dat nu een beetje woorden aan te geven. Maar wat mij wel inzicht gaf, is dat Peter zei van ja... jullie, jij en Niels keken zeker voor die operatie en jij nu ook weer... Maar ook voor mijn operatie. Ik keek over de grens van het leven heen. En Peter zei, dat is over de horizon kijken. En Lambert en ik kijken naar de horizon. We hebben geen idee wat ons daarna te wachten staat. Want wij kijken niet naar de dood. Dus dat vond ik zo'n mooie metafoor. Voor mij was het ook voor die operatie. Ik was wel bang, maar ik was bang voor mijn kinderen.
Ja.
Net als mijn moeder, het loslaten van de kinderen, van Peter, van de andere lieve mensen om me heen, dat vond ik echt ontzettend zwaar. Maar ik dacht tegelijkertijd, ik heb een geweldig leven gehad, ik heb er alles uitgehaald.
Ja.
En ook in die momenten dat het zo verschrikkelijk pijn deed, dat ik dacht, ja, dit wil ik niet. Dat ontroerde me ook heel erg toen ik ons gesprek weer terugluisterde. Dat ik dacht, ja... Dat durf je bijna niet tegen. Dat heb ik bijna niet toe durven geven. Maar ik had wel vrede. Met als het toen afgelopen was. Ik vind het soms nu lastiger om een heel zinvol leven te leiden. Ja, dat is heel anders. Ja, dat kan je ook niet verwachten dat dat in een relatie hetzelfde wordt. En dat is soms heel eenzaam, maar dat mag ook.
Ja, maar dan ga je er wel snel overheen, want het is wel eenzaam.
Ja, dat is een mooie. Ja, dat is heel eenzaam. Wat is eenzaamheid voor jou?
Even denken hoor. Eenzaamheid voor mij is... het gewoon heel hard voelen hoe het is om een ziekte te dragen. Of dat ik pijn heb. Vooral als ik pijn heb, dan voel ik me eenzaam. Lichamelijke pijn zorgt er altijd voor dat mijn mentale stukje wat minder is. Dat is ook nog een mooie anekdote van toen Lambert en ik elkaar net kenden. Toen gingen we, ik ben op zich, als ik iemand vertrouwde, ook best wel snel emotioneel. Dus toen zaten we de finale van Expeditie Robinson te kijken. En ik moest daar gewoon om huilen, want dan won een man. En ik vond het heel mooi. Lambert, die keek echt op de bank naar rechts van, oké, wat doe jij? En maar nu merk ik, als ik dan echt naar die eend, dat was ook wel lachen. Want hij zat echt zo, je bent soms wel heel emo. Toen dacht ik, ja, dat ben ik ook wel. Ik kan heel geraakt worden als iets mooi is. Maar dat is nu ook, als de chemo toen die indaalde vorige week en ik was echt flink ziek, de zondag vooral, dan huil ik om alles. En dan is Lambert heel lief, die staat naast mij, dat voel ik ook. Maar hij kan, dan voel ik ook oprecht, hoe hard je ook probeert, je kan niet helemaal meekijken in hoe het is om te gaan sterven. En ik hoop dat ik er nog heel lang ben. Dat zeg ik de hele tijd voor mezelf als mantra, van Niels, je bent er nog, je bent er nog. Maar dat voelen, dat iemand letterlijk 50 of 10 centimeter van je op de bank zit, en het anders is voor hem dan voor mij, of anders is dan voor mijn zussen en mijn broertje, anders is dan voor mijn vader, en dat ik dat hele kleine stukje wat ik dan, dat sterven gaan, niet goed onder woorden kan brengen, of kan vertellen hoe dat is, dan voel ik me eenzaam. En dan heb ik hier iets met mezelf te doen. Dan voel ik gewoon van, ik moet even voor mezelf zorgen, want ik kan het niet overdragen. Ik kan jou niet vertellen hoe het is als wij over die horizon kijken. Of als wij, want als ik daar kom, als ik over die horizon heen stap, dan kom ik ook in een soort, ook daarna snel in een soort, als ik dan heb gehuild, door in een soort rust van, maar het komt ook goed. Maar ik weet niet hoe het met jullie gaat. Dus er komt meteen ook een ander soort pijn vrij voor mijn omgeving van, oh. Dus zelfs nu merk ik dat ik het moeilijk vind om goed te verwoorden, maar dat voelt zo alleen. Dan zit je op die bank en ik huil en ik denk, ja. En wat Lambert dan altijd heel mooi zegt, van we gaan allemaal een keer, alleen jij gaat ons nu voor. Dus vertel het alsjeblieft wel, want we kunnen er ook iets aan hebben voor als we er zelf voor staan. Van, Maar ik weet niet of je dat herkent. Het is niet helemaal goed te vangen in woorden. Het is een gevoel. En het maakt je knetter alleen. Ja, en niemand kan daar wat aan doen.
Existentiële eenzaamheid.
Precies. En ook een beetje Brené Brown. De kracht van kwetsbaarheid.
Ja, jij doet met je handen wapperen.
Dat je sympathie en empathie hebt. En ik heb heel veel onwijs lieve, empathische mensen om me heen. Echt fantastisch. Maar dat het zelfs een beetje... Je hebt zo'n filmpje van haar, dus hier zo'n vosje of zo. Die kijkt er naar beneden en die schreeuwt, hoe is het daar? Gaat wel goed met je? En lukt het allemaal wel? En dat je daar dan even voelt zitten van hoe empathisch je ook bent. Iemand schreeuwt naar beneden en je kan... De grens van dood is ook de grens van, dus misschien is dat al een stukje het loslaten. Want ik kan het niet eenmaal overbrengen hoe het is.
Maar ik voel aan jou, er zitten dus verschillende kanten aan. Eenzaamheid. En de meeste eenzaamheid wordt uitgelegd als helemaal moedersiel alleen. Hè? Remy, het weeskind.
Ja.
Alleen op de wereld. En voor mij is dat het niet. Het is meer, nou ja, je weet ook niet hoe het was toen je geboren werd. Dat deed ook niemand voor je. Er was niet iemand naast jou die tegelijkertijd met jou door het geboortekanaal ging. Dat heb je alleen gedaan.
Ja.
En zo heb ik ook gezien hoe mijn moeder stierf. En dat was een heel mooi proces. Ik kan dat ook bijna niet beschrijven hoe dat was. Ik heb het wel ooit uitgelegd als euforisch. Omdat wij haar handen vasthielden en dat ze eindelijk een eind was aan de pijn. Dus die eenzaamheid die zij ook moeten hebben gevoeld... Mijn broer die vroeg nog toen, zie je de hemel al? Toen zei ze, nee, nog niet. Zo'n mooie vraag.
Dat is wel een mooie vraag.
En ook dat zij zei, als je het moeilijk hebt, Daan, dan leg ik een hand op je schouder. Later. Heb ik echt gevoeld. En het maakt me helemaal niet uit hoe iemand dat, of dat waar is of niet. Maar dat je helemaal in die cocon zit. En er staan mensen om je heen, maar er zit toch een cocon tussen. Dat is voor mij die eenzaamheid.
Ja, precies zo, ja.
En Brené Brown heeft me geleerd om te zeggen, als je die kwetsbaarheid toe durft te laten, dan is dat je kracht. Dus niet weglopen van die eenzaamheid, zoals ik net zei, ja, oké, eenzaam mag ook zijn.
En door.
Nee, in alle de mensen die eenzaamheid aandurven gaan en die kwetsbaarheid voelen, maar ook die kracht van, oké, dit kan ik dus. Want ik dacht ook, niemand kan van tevoren zeggen, hoe ga je met kanker om? Ja, wist ik ook niet. Maar blijkbaar zit er wel een basis die dat toch kon.
Ja, en tegelijkertijd in het leven, ik weet niet of jij dat ook zo hebt, heb ik zelfs elke dag me wel eens eenzaam gevoeld. Hè? Ik bedoel, kanker en het doodgaan, dat gaat ook over die diepe eenzaamheid. Maar die diepe eenzaamheid, als ik eerlijk terugkijk op mijn leven, denk ik, soms voelde ik die elke dag wel, ook voordat ik ziek werd. Maar walste ik daar overheen, van nou, hup en door. Want je hebt er ook die rat race, dend het maar door. Maar hij was er wel. Alleen als je dan voor die deur staat, wat jij ook hebt gehad en ik, dan word je soms wat steviger neergezet, want je kan er gewoon weinig, ik moet het bijna aankijken. Ik kan weglopen, weer, ik kan vluchten en daar kies ik niet voor. Zo zit het niet in mijn aard kennelijk. Maar in het gewone leven was dat soms wat makkelijker. Dan kunnen we lekker vluchten en iets meer. Er zijn er altijd wel dingen die, we kunnen even snel nog wat gaan nakijken of we kunnen, in mijn geval als docent of... Je kan naar de winkel of je kan... Ik zat van de week ook in de auto heel eventjes en toen gingen we weer naar de stad. En toen dacht ik ook, we zaten een heel leuk straatje in Utrecht en liepen allemaal mensen langs. En Lambert ging even een broodje halen. En toen zat ik alleen maar naar die gezichten van mensen te kijken. En iedereen zit in een denkhoofd. Je zag heel veel denkende mensen. Ook veel mensen met een beetje verdrietig gezicht. Of ik zei tegen Lambert van, oh ja, dat deed ik ook. Gewoon maar doorgaan naar het volgende. Mijn pleidooi is niet van daal allemaal maar af en je moet constant maar die eenzaamheid voelen. Maar als ik kijk naar mijn leven terug, had ik denk misschien wat eerder gewild dat ik het had toegelaten. Van, oh ja, wat betekent dat dan? Maar toen ik het ging toelaten, toen snapte ik ook veel meer van, oh, dat gebeurt er dus intern bij mij.
Ja. Met aandacht er zijn ook, hè?
Ja. En dat kan niet altijd.
Nee, maar het is wat ik ook... ik vond het soms heel lastig. Dat ik de afgelopen 2 jaar rondliep in een instituut waar niemand mij ziek heeft gezien. Dus niemand wist dat ik kanker had gehad. Behalve als ik het vertelde of als ze het lazen. Vond ik aan de ene kant heel fijn. Aan de andere kant is het ook heel fijn als iemand gewoon even tegen je zegt, hé joh, dat merk ik nu. Dat de mensen op de gang zeggen, hé, het heeft me heel erg geraakt. En dankjewel dat je ook jouw verhaal hebt verteld. Dacht ik, oh, dat is best goed. Er zijn ook mensen die er niet over praten. Die kennen wij ook in onze omgeving. Die met de diagnose te maken hebben en die daar niet over praten. Maar ook die worden met eenzaamheid geconfronteerd.
Ja.
Alleen, als wij alleen maar kijken naar hoe het zich uit ermee omgaan. Hè? Je hebt de diagnose kanker gehad en je praat er niet over. Voordat je het weet, denkt iedereen, zie maar, gaat heel goed. Dus je mag ook best wel eens afdalen en dan niet in een vergadering.
Ja, of liever. Ergens anders, ja.
Ja, maar dat je wel, dat heb ik wel geleerd, je kunt iemand niet verdrietig maken. Dus als je altijd heel betrokken bent bij iemand, is het heel fijn als iemand, ik heb het heel koud gevoeld, dat sommige mensen die met wie ik een hele intense werkrelatie hadden, dat die niets lieten horen. Dat vond ik heel lastig.
Ja, zeker. En ook de voorsprong, maar ook weer, wat ik zelf dan heel erg heb, is de mildheid naar de andere verhalen. Dat ik denk, oh ja.
Juist.
Hè, dat je dan ook soms ook, wat ik ook hoor van ja, het raakt ook zoveel bij de ander. En dan dat vluchten, wat ik dus ook heel veel deed. En het niet helemaal aangaan, dat ik dan ook denk, oh ja, oké, dat is jouw manier, oh oké. Ik kan het bij jou laten en ik hoef daar niet veel mee, maar ik mag wel gewoon proberen vragen te stellen of nieuwsgierig te zijn en te kijken van, wat maakt dat je dat doet of dat je dat zegt of wil je daar eens met me over babbelen? En soms begrijp ik diegene nog niet, maar dan denk ik, ja, dat mensen begrijpen mij ook niet altijd.
En dat is ook prima, hè?
In mijn sprongen.
Mensen hoeven... Als iemand gewoon een leuke sportmaat was of een collega met wie je privé niks deelde, die hoeft niet in één keer jouw rouwbegeleider te zijn, hè?
Nee. En ik vind dus de voornaamste les dat mensen mij dus niet helemaal kunnen begrijpen, maar dat ik de ander dus ook niet altijd helemaal kan begrijpen.
En dat mag.
En dan is het genoeg, want dan denk ik, ja... En dat vind ik ook wel... Dat had ik misschien nog wel mee willen nemen naar mijn werk, denk ik. Nog meer van als ik met studenten werk of met kinderen... waarin ik vroeger heel hard probeerde om maar te redden en te begrijpen. En zo hard probeerde om, ook al voor mijn eigen waarde, van kijk wat die Niels allemaal kan. Terwijl ik de laatste jaren, zeker toen ik kanker kreeg, weet ik wat, dat ik op een gegeven moment inzag van, nou, maar ik ga zo'n student niet redden, ook al wil ik dat heel graag. Het gaat erom dat ik misschien de juiste vragen stel en confronteer met, hey, dit zie ik bij jou. Wat doet dat met je als ik dat zeg? Of ook in mijn omgeving. Dat er eigenlijk zoveel niet van mij is. Dat ik echt te dealen heb met mezelf. En dat, ja.
Je vangt niet meer alle ballen op.
Nee. En ook, dat geeft zoveel rust en ruimte. Dat, zelfs naar een Lambert toe, dat ik denk. Of naar mijn zussen toe. Of naar van. Kijk, het is natuurlijk heel pijnlijk dat ik ze los moet laten. En tegelijkertijd ook met alle dingen waar zij zitten, denk ik. Ja, ik kan dat niet voor je oplossen, maar ik kan er wel naast je gaan staan. Maar dat is iets anders dan het redden. Dat redden kostte mij heel veel energie. En het altijd goed willen doen. Dus dat heeft oprecht, dat is niet zo'n praatje van, nou, dat heeft de kanker. Maar dat heeft me echt gebracht. Dat ik denk, ja, wat is goed voor mezelf? En ik kan die ander, ik kan niet meer doen dan vragen stellen en proberen lief te zijn. En zonder dat ik het op me ga nemen.
Wat een fantastische, ja... Ja, dat is fantastisch. Zo'n inzagemoment. Eigenlijk zeg jij ook, zo wil ik ook graag dat anderen met mij omgaan. Dus als ze naar jou toe komen of naar mij toe komen, ze hoeven jou niet te redden. Wij vallen niet te redden.
En ik kan in mijn geval ook niet meer gered worden. Ik vind het heel fijn als mensen ook vertellen over zichzelf nog steeds. Als mensen blijven delen wat ze voelen. En niet alleen over mijn situatie, maar ik vind het ook... zo krachtig als mensen blijven vertellen van, nou, dit gebeurt in mijn privéleven, hier zit ik mee. Want dan daal ik ook weer wat af. En dan voel ik me ook weer gewoon mens. En dan vind ik het ook supermooi om die verbinding te voelen van, oh joh, daar zit jouw pijn, daar ben jij mee bezig. Want uiteindelijk is mijn, dat merk ik in deze tijd soms wel, dat mensen zeggen, nou, dat is zo groot wat jij hebt. Dan denk ik, ja, dat klopt, maar ik ben nog steeds gewoon Niels. En voornamelijk wil ik ook gewoon lekker naast jou staan. En ja, ik ga sterven. En ja, ik heb een verschrikkelijk traject gehad de afgelopen anderhalf jaar. Maar nog wil ik me ook gewoon dan weer even mens voelen. Dan wil ik ook jouw verhaal horen. En dat vind ik heerlijk.
Dan ben je ook gelijkwaardig.
Ja, het gaat om gelijkwaardigheid. Ja.
Dus vertel wel wat je bezighoudt en maak het niet te klein.
Nee.
Ja, dat doen we heel snel. Hè? Toch die leedlat ernaast leggen. Dus jij hebt zoveel meegemaakt.
Ja, of hou je niet in als je ook leuke dingen meemaakt. Ja. Of als je op vakantie wil, ga alsjeblieft gewoon op vakantie. Want ja, heel hard gezegd, sterven ga ik toch wel. Maar misschien jij ook wel, die ander. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang ik heb. En misschien gebeurt er wel iets in het leven van de ander waardoor die eerder gaat. Dat weten we dood gewoon niet. Alleen bij mij is het wat zichtbaarder. Ja, en bij jou was het ook heel zichtbaar.
Er zijn wat roze koeken al doorheen gegaan. Ja. Mensen die jouw podcast, onze podcast hebben beluisterd, die, maar ook gewoon plannen. Maar ik merk het bij mezelf. Je kunt niet aan mij direct zien, ja, nu wel, dat het me heel erg raakt wat jij allemaal vertelt.
Ik zie het aan je.
Ja. Maar het drong ook pas vorige week door, toen ik, hoe vaak had ik hem al beluisterd? Ik heb toch voor mezelf gedacht, als jij geen chemo hebt, doet Niels, dan red je sowieso nog de zomer. En dan hoor ik je vertellen, als ik chemo doe, dan red ik de zomer. Dus het verschil dat als jij niks doet, kan het best wel snel afgelopen zijn. Die confrontatie, die wilde ik ook niet elke keer aan.
En waarom niet?
Net zoals jij in die kamer zat en dat je weg wilde vluchten. Ik wilde er nog even van weg. Ik weet wel dat jij niet beter wordt, maar er is toch een stemmetje daar in mijn hoofd dat hoopt dat het wel zo is. En dat staat me niet in de weg, want als ik zou zeggen, joh, misschien vinden ze nog, dat zei ook iemand tegen mij, misschien vinden ze nog wel iets experimenteels voor Niels. Ja, maar daar gaan we niet aan vasthouden. Het is zoals het is. Ik denk dat ik mezelf bescherm door het niet ineens toe te laten. Omdat ik er ook gewoon bij wil blijven. Ik wil niet verdrinken in het gevoel. En dat heb ik bij mezelf ook gedaan. Pas toen de chemo over was en ik klaar was met het traject, kon ik pas echt aan de gang met, oh jeetje, ik heb een operatie gehad, ik heb kanker gehad, ik heb chemo gehad. En voor heel veel mensen was het toen klaar.
Ja, en wat gebeurde er toen het klaar was? Hoe was de omgeving toen?
Ja, die was heel opgelucht.
En jij?
Ik niet.
Nee.
Ik lag echt in de kreukels. En toen ben ik gaan sporten, omdat de oncoloog zei, wat heb je nodig? En toen ben ik gaan sporten, waar jij ook bent geweest met...
Met Daan.
Met Daan. Team Daan waren wij.
Team Daan, ja.
Daan is 75, alleen in het lichaam van een 25-jarige, riep ik altijd. En die heeft mij ook geleerd wat we al eerder zeiden. Ik had zo'n...
Maar toen ging het ook misschien over eenzaamheid. Want toen het stopte dat jij klaar was, of in ieder geval voor de omgeving, dat je weer schoon was, hè, dat de kanker even weg was, dan hoorde ik je eigenlijk ook zeggen, toen viel jij eigenlijk in kreukels en dan?
Ja, eigenlijk volgens mij is voor mij nu de samenvatting, er lopen heel veel sporen tegelijk, al is dat niet hetzelfde spoor. Maar je loopt naast elkaar, als partner, als familie, als de dierbaarste dierbare. Maar er neemt ook een afslag en dat is, die gaat weer verder. Bij die ander, die partner, die familie, die vrienden. Die halen opgelucht adem. De diagnose is goed, ze is schoon, we kunnen verder. Dus je pakt het weer op. En dat ging niet met mij mee. Dat is een eenzaam spoor. Ik wilde wel en ik was wel heel betrokken bij hun. Maar ik had echt geen idee. De angst sloeg mij om het hart, eerlijk gezegd. Jij was degene die me daaruit trok. Jij zei... Dan moet ik altijd even heel erg diep nadenken. 2,5 jaar geleden zei hij, hey Daan, jij lijkt me zo aanwinst voor pedagogiek. En dat ik dacht, hij heeft geen idee, ik lig zo in de kreukels te werken.
Nee, dat was ook een wonderlijk verhaal.
Ja.
Inderdaad. Maar ja, je hebt het soms even nodig, hè? Dat iemand dan zegt, zo, nou ja, niet, dat deed ik helemaal niet bewust hoor, want ik kende je eigenlijk helemaal niet toen. Ik volgde je via Twitter.
Ja, hadden wat lessen samen gehad bij pedagogiek.
Maar je zegt dus eigenlijk heb je ook in die tijd even een hulplijntje nodig die dan zegt, en baf.
Ja.
We knallen er doorheen, we gaan door die kreukels heen en we gaan het gewoon maar weer doen of zo, is dat wat je zegt?
Ja. Ja. Dus betrek mij ook bij, maar niemand wist hoe. Iedereen was heel erg liefdevol en zag me niet als patiënt, maar als mens. Maar ik bestond alleen nog maar uit kanker. Ja. En Rina zei, maar je bent geen kankerpatiënt meer, want het is uit je lijf. Oh ja, maar wat dan wel? Wat kan ik nog? Ik heb echt serieus vacatures zitten bekijken van buschauffeur.
Ja.
Lijkt me nog steeds fantastisch, dat roep ik altijd. Ik word buschauffeur of taxichauffeur in een volgend leven. Nou ja, die eenzaamheid komt dus voort uit het gebrek aan zingeving. Ik wist het niet meer.
Nee, en dan is dat normale is ook niet meer normaal, hè?
Nee.
Dan is het alles veranderd.
Jij zei het ook, dus dat is denk ik de laatste vraag aan jou. Van, jij bent met pensioen.
Ja. Gisteren in het ziekenhuis zei iemand nog tegen mij, die man met wie ik een gesprekje had, die zei van ja, nou hoezo ga je dat dan doen? Je kan wel blijven werken, hè? Misschien komen er nogal wondertjes. En toen dacht ik ook echt, dat zie ik dan wel weer. Voor mij is het nu helpend om te zeggen, ja, ik word niet meer beter. Ik ga een WIA-uitkering straks in. Dat kan gelukkig ook allemaal, hè, met het huis wat we gekocht hebben. En ik ga mijn pensioen, en we hebben laatst nog met het team gegeten. Hè, dat vond ik zelf ook fijn, niet als afscheid, maar gewoon om even weer te zien van, hé, wat doet dat met de ander, maar ook met mij. En ik vind het eigenlijk niet eens zo erg. Ik vind werk loslaten jammer. Ik ga de studenten missen, jullie. Maar dat staat ook weer in het klein tegenover de rust die ik nu ervaar. Ook dat ik niet hoef te werken. Ik vind het eigenlijk ook stiekem wel lekker. Ja, sorry, maar dat voelt een beetje gek om te zeggen. Maar dat ik gewoon, dat die red race er even niet is. En ik ben natuurlijk 2 keer teruggekomen na kanker. De eerste keer en de 2e keer na de operatie. En ik probeerde het heel hard, maar ik herken ook wel wat je zegt. Ik voelde me ook anders, ook eenzamer. En ik moest soms echt tegen mezelf zeggen, wat doe ik hier? Wat ben ik aan het doen? En niet dat het niet van waarde is, want de opleiding waar we werken, pedagogiek, is ontzettend van waarde. Maar voor mezelf, van, is dit nu mijn zingeving? Is dit mijn essentie? Wil ik dit doen? Wat is het dan wel? Wie ben ik eigenlijk als ik hier zit in een leerteam of in een vergadering? Nu is dat allemaal niet meer. Nu geef ik zingeving op een andere manier die anders is. En soms ook recht doet aan wie ik ben. En dat deed het werk voordat ik ziek werd, haalde ik daar dus kennelijk zoveel uit. Voordat ik kanker kreeg was ik hogeschooldocent en ik was intern begeleider. En dat vond ik toch stiekem ook wel wat hoor. Terwijl ik nu denk, als dat allemaal wegvalt, ja, wat blijft er dan over? Dat is vooral, denk ik, verbinding. Dat deed ik daarvoor ook wel, verbinding maken. Maar nu maak ik zoveel intense verbinding met mensen als ze langskomen of als ik ze zie. Dan valt al dat werk en al die hijsa en al die toeters en bellen en titels. Het maakt echt geen reet uit. Want uiteindelijk staan we straks allemaal voor die poort. En uiteindelijk zijn we gewoon allemaal mensen die ook gewoon poepen en die ziek kunnen worden. En, ja, maar het is echt zo. En ja, dat besef.
Zeg ik met een lach en een traan hoor. Die wijsheid van jou is ook weer.
Gisteren werden we geholpen in het ziekenhuis. Ook even nog 2 dingen die ik wil zeggen van de verpleging in het ziekenhuis. Alle lof voor de mensen die werken met kankerpatiënten. Maar met alle patiënten. Ik had gisteren ook weer zo'n lieve zuster. Gewoon, of een zuster vind ik een gek woord, verpleegkundige of hoe je dat ook noemt. Maar zoveel geduld vaak, zoveel liefde, zoveel mensen zien. Dan voel ik mij zo fijn. Dan denk ik, die mensen verdienen echt een dikke shout-out en een vlag. Want die werken keihard en die kunnen heel vaak heel mooi verbinding maken, ook op zo'n afdeling. En tweede is dat ik toch heel graag nog wil noemen van, ben je zelf ziek of luister je dit en nader je einde? Nou, schakel Stichting Levensportret in. Die maken een document voor je. Die hebben vorige week mij geïnterviewd voor mijn familie en mijn nabestaanden. Die hebben een hele film voor mij gemaakt. En daar was ook zoveel verbinding. Gewoon, dat ging zo over de kern. En ik had mezelf wel gegund om de link weer maken naar het werkende leven. Dat ik dat wat meer mocht laten zien nog. Van de wijsheden die ik nu opdoe. Dat ik dat graag nog willen kunnen inzetten in mijn kwaliteiten als docent of als wat ik dan ook zou worden of coach. En misschien krijg ik die kans nog, maar voor nu is het een wens.
Ja, maar je weet ook hoe ongelooflijk veel studenten geraakt zijn door jou. En ik heb jou mee mogen maken in coronatijd. En daar wil ik nog 1 ding over zeggen. Ik vergeet nooit hoe jij ook via Teams online mensen aan je lippen hingen. En een groepsreis die ik met jou heb gedaan, dat ik naar jou keek en dacht, wauw, als iedereen hier een stukje van jou mee kan nemen. En ook wat jij nu weer zegt, die red race, stop hem af en toe. Als je de keuze maakt om dit te doen, maar stop hem af en toe even.
Zet hem echt op stil.
Ja, pauze en om je heen kijken is dit wat ik echt wil. Want ik weet nog heel goed dat ik met de hond liep toen ik ziek was. En dacht, zei ik tegen de hond, nou Sjoerd, al die mensen achter hun laptopjes, dat gaan we nooit meer doen. En wat doe ik? We hebben les aan het voorbereiden. Ik zit achter die laptop verdorie uren. En jij zegt weer een heel waar ding. Stoppen even. Je hoeft niet met alles te kappen.
Nee, helemaal niet.
Pauzemoment en denk na over wat je wil.
Want het werk is ook goed voor je.
Ja, en een shout-out naar de verpleegkundige.
Ja.
Ik heb deze week ook te horen gekregen weer van mijn verpleegkundige specialist dat de tumormarkers weer omlaag zijn gegaan.
Yes.
En haar laatste woorden waren, en dat leer je echt niet in de verpleegkundeopleiding, ga weer leven, zei ze.
Ja, en lach soms ook keihard om jezelf.
En bedenk dat iedereen poept in plas.
Ja, echt.
En voor die poort staat. Dankjewel, Niels.
Dankjewel, Daan. Dat was goed.